Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden wel hartelijk welkom in deze dienst, waarin prominent Van Berg uit Stolwijk zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 139 vers 1. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Het eerste vers van Psalm 139. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouwen houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. We bidden om genade, barmhartigheid en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die rondom zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Daarvan willen we ook zingen met elkaar op Psalm 33. Psalm 33, vers 6 allereerst. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En vervolgens zingen we de eerste vier regels van vers 8 en daarna de volgende regels uit vers 7. Dus eerst vers 6, vervolgens 8a en daarna vers 7 B van Psalm 33. Dat wij straks de Heilige Schriften openen, bidden we eerst om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het woord. Laat ons samen bidden. Heer, als we ons laten leiden door de woorden die we net gezongen hebben en we buigen, als het ware nu onze knieën en vouwen onze handen. En we naderen tot u in het gebed, Heer, wat is dat een ontzagwekkend groot. Als we ons dat realiseren, dat uw goddelijke ogen vanuit die hoge hemel, waar uw lof, uw eer klinkt door al de bogen,
Wij kunnen ons er geen voorstelling van maken, zo groot als het bij u in de hemel is. Maar dat u vanuit die grote hoogte, die plaats die wij hier vandaan niet zien kunnen en ook niet precies weten te plaatsen, maar dat u daar vandaan ziet op ons neer, ook vanavond hier in ochtend. En dat u het bent die ons kent. Dat u het bent die ons hart doorgrondt. Dat u weet wie wij zijn. En dat u weet hoe wij zijn. Ook vanavond hoe we hier zitten. In de kerk of thuis misschien wel verbonden aan de kerkradio. Heren, wij bidden u, ziet u vanuit uw hoge hemel inderdaad in genade op ons neer. Wilt u ons vanavond nu ons voor de tweede keer op uw dag, op de rustdag, op die heerlijke dag die door u apart gezet is. Apart gezet om te investeren, niet alleen in elkaar, ook dat, maar ook allereerst en allermeest ook in de relatie met u, Heere. Geef die relatie in ons hart, in ons leven met u. Wilt u ook vanavond geloof werken en waar u het gewerkt heeft, wilt u het vanavond ook versterken? Daar bidden wij u om als u ons hier bijeenbrengt. En dat zo deze dienst ook vanavond, als we straks uw woord openen en als we de psalmen en de liederen zingen, als we het geloof belijden, in ons bidden, maar ook in het geven van onze gaven, dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat niet alleen in de hemel uw lof en eer verbreid wordt, maar ook hier op de aarde, ook hier in ochtend. In dit kerkgebouw, maar heren, ook in de andere kerken. En met dat we dat zeggen, beleiden we ook met pijn in ons hart. We hebben deze dagen herdacht. De hervorming, de reformatie. Maar wat is er ook een verdeeldheid na die tijd ontstaan en en dat kunnen we alleen maar beleiden als schuld. Heren, daar waar zoveel verscheurdheid en verscheidenheid is, wij bidden u, geef hier en geef daar. Verbondenheid in hem, de Zoon van uw welbehagen, onze Heer Jezus Christus. Want zo alleen wordt toch uw naam verheerlijkt. En zo alleen kan er ook een glashelder getuigenis uitgaan van de verkondiging van het evangelie. Laat het ook vanavond zo mogen zijn. Dan bidden we voor hier, dan bidden we voor al die plaatsen waar wereldwijd uw gemeente samenkomt in vrijheid en in vrede. Maar in bijzonder bidden we dat ook voor die plaatsen waar uw gemeente samenkomt in geheim. Vanwege vervolging, verdrukking. Heere, gedenk aan onze broeders en zusters daar. Heilige Geest, hou ze vast. En breid ook daar uw koninkrijk uit. En doe zo uw koninkrijk komen. Meer en meer. Ja, wij bidden u. Werk, Heere. Ook onder uw volk Israël. Wilt u daar ook, alstublieft, het getal onder de Joden, onder uw volk, volmaken. Naar uw belofte, ja geheel Israël zalig maken. We mogen u danken dat we mogen horen en mogen zien dat u bezig bent. En daarin mogen we ook opmerken dat u komende bent. Heere, wilt u doorgaan met uw werk? Opdat de vrede zal komen, opdat het vrederijk zal komen. Waar u koning bent, u alleen. Heren, wij bidden u dat. Hoor ons zo uit genade. Ook nu bidden u dit alles in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. We openen met elkaar Gods heilig woord en we lezen met elkaar een kort gedeelte uit het Matteüs-evangelie, Matteüs 17. Dan lezen we vers 24 tot en met 27, een hele korte geschiedenis. 4 versen slechts, en die 4 versen zullen ook vanavond in de verkondiging centraal staan. Matteüs 17 vanaf vers 24. Toen zij, dat is Jezus en zijn discipelen, Capernaum binnengekomen waren, gingen zij die de 2 drachmen inden naar Petrus toe en zeiden: betaalt uw meester de 2 drachmen niet? En hij zei ja. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei: wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tegen hem: van vreemden. Jezus zei tegen hem: dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Doe zijn bek open en u zult er een stater in vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. We willen bij dit gedeelte stilstaan onder het thema vraag en antwoord. Vraag en antwoord. En eigenlijk vormt het thema ook gelijk de 2 punten. Allereerst staan we stil bij een brandende vraag en vervolgens bij een overtuigend antwoord. Vraag en antwoord. Met de voorbereiding op de verkondiging gaan we nu eerst zingen. En we doen dat met lied 336, vers 2 en 3 uit Op Toonhoogte. Met de nieuwe bundel van Op Toonhoogte. 336, Heer, ik wil uw liefde loven, dat is vers 2. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig gij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. En vers 3, laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht. Ik durfde niet, ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet. 2 en 3 van lied 336. Vraag en antwoord. Gemeente, waarom? Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Waarom gebeuren er zulke verschrikkelijke dingen op aarde? Zoals momenteel in het Midden-Oosten, in en rond Syrië. In het Middellandse Zeegebied, afgrijzelijk. Waarom wordt iemand ziek? Waarom stierf bij de geboorte dat kindje dat 9 maanden lang met zoveel vreugde door moeder onder het hart gedragen werd? Waarom? Waarom moesten zoveel mensen in hun jeugd verschrikkelijke dingen meemaken als mishandeling of misbruik? Misschien zegt een jongere wel, het is alweer even geleden natuurlijk, maar toch, waarom ben ik gezakt voor mijn examen terwijl ik zo mijn best gedaan had? Waarom? En vult u en vul jij dan maar heel eerlijk uw en jouw vragen ik in, ik het mijne. Vragen waarmee je zit. Met omstandigheden of situaties waar je geen raad mee weet. Je begrijpt er eigenlijk helemaal niks meer van. En het vreet innerlijk aan je. En je topt erover en je komt er maar niet over uit. Kon je er nu maar rechtstreeks met al die vragen, met die moeite, die zorgen, kon je er nou maar rechtstreeks mee naar de Heer Jezus. Om het aan hem voor te leggen. En om er vervolgens van hem antwoord op te krijgen. Ja toch? Ik heb dat in ieder geval eens. Die stille wens. Ik zou zo graag met de Heer Jezus willen spreken over dit of over dat. Uit zijn mond wijsheid leren en ontvangen. Oh ja, zeker. Iemand wilde het misschien al zeggen. Het is waar. U, jij en ik, we mogen met alles wat ons bezighoudt. En in het bijzonder ook met die dingen waarover we bezorgd zijn. We mogen met al die dingen tot de Heere God gaan. In de Heer Jezus Christus kunnen en mogen we bij God de Vader komen. Bidden. Het gebed. Wat een heerlijk en wat een wonderlijk en genadevol geschenk is dat van onze Vader. En Jezus heeft het ook met klem ons ertoe opgeroepen. Om daarin te volharden in het bidden. Bidden, tot God gaan, met alles wat ons vermoeit en wat ons belast. Want ja, die weg gaan, de weg van het gebed in de naam van Christus, tot God gaan, daarmee ga je de goede weg. Want zo kom je bij God met jezelf. En met de zorgen en de moeite. En daar ben je op de juiste plek. Maar ja, daarmee krijgen u, jij en ik natuurlijk lang niet altijd een antwoord op onze vragen, toch? Antwoorden blijven vaak open staan. Nu, en als je dan kijkt naar hoe dat vroeger met de leerlingen van Jezus ging, ja, dan kan er soms zomaar een gevoel van jaloersheid bij je opkomen. Want ja, zij hadden dat dus wel. Zij hadden dat dus wel. Zij konden, als ze ergens mee zaten, er zomaar mee naar de Heer Jezus gaan. En als hun iets dwars zat, als ze iets niet begrepen, als ze zich levensvragen opdrongen, ze konden zo naar hem toestappen. En ze konden zo met hem in gesprek gaan. En daar lezen we dan ook geregeld van in de evangelie. Ik zou bijna willen zeggen, daar worden aan de lopende band vragen gesteld en beantwoord. Duidelijk beantwoord. Overtuigend beantwoord. Antwoorden waarmee je verder kan. Vaak ook antwoorden waarmee de vraagsteller verder moest. Antwoorden waarmee volgelingen van Jezus vrede kunnen hebben of kunnen krijgen. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar daar kun je wel eens jaloers op zijn, toch? Ja, zegt iemand. Maar ja, zo werkt dat nou eenmaal niet meer. Zo gaat dat bij ons niet meer. Jammer, maar waar? En je slaat de bladzijde van je Bijbeltje alweer om. En je leest verder. Ja, maar wacht nou eens even. Laten we nou eens niet direct doorlezen, maar sla die bladzij weer eens terug. En laten we even wat langer stilstaan bij de geschiedenis die we vanavond met elkaar gelezen hebben en die alleen door de evangelist Matthäus vermeld wordt. We ontmoeten daarin namelijk Petrus die ook rondloopt met een brandende vraag. Rondloopt, zeg het maar gerust, met een probleem. En laten we eens kijken wat er hier gebeurt en wat we daar ook voor onszelf van kunnen leren. Want daarvoor heeft de Heer God ons toch zijn woord gegeven. Om ons eruit te leren en om ons heel concreet en heel daadwerkelijk ook verder te helpen. Ja, ook als het gaat om onze vragen en over hoe de Heer daarmee omgaat. Nu, dat vormt gelijk ook de twee aandachtspunten voor vanavond. Een brandende vraag en een overtuigend antwoord. We beginnen dus bij Petrus. En we ontmoeten hem vanavond in het stadje Capernaum. Dat is de plaats waar de Heer Jezus lange tijd van zijn leven verbleef en waar hij heel veel wonderen verricht heeft. Maar dat is niet het enige wat van Capernaum te zeggen is. Capernaum was ook de stad die voorop ging in de miskenning van de Heer Jezus als de Zoon van God. En dit laatste zelfs op zo'n manier dat we de Heer Jezus in Matthäus 11 het horen zeggen: Capernaum, u die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden, want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Zeg maar gerust dat het met het geestelijk klimaat in Capernaum alles behalve in orde was. Nu, in die omgeving treffen we vanavond in deze geschiedenis Petrus aan. En zoals gezegd, Petrus, hij loopt ook rond met een vraag. Er leeft bij Petrus een vraag, ja, die hij nog niet gesteld heeft aan de Heer Jezus. Het is bij Petrus, zoals dat ook wel eens bij ons in onder het menselijke verkeer kan gebeuren, het stellen van vragen. Ja, dat is soms nog een ding apart, hè? Soms zit je met iets in je maag. Nee, je kunt het niet onder woorden brengen. Of je durft het niet op de man af of op de mevrouw af te vragen of te zeggen. Nou, zo is het eigenlijk hier ook wel met Petrus. Want wat is nou het probleem? Wel, dit Rabbi Jezus, hij heeft zijn tempelbelasting nog niet betaald. Niet dat Petrus daar nou aanvankelijk zich zo bewust van was, of dat hij zich daar nou zijn zorgen over liep te maken. Nee, dat niet. Maar er is iets gebeurd. Hij is erop aangesproken. Heel even in het kort over die tempelbelasting. Die dubbel drachmen hier. Dat was een vast bedrag dat elke Israëliet vanaf zijn 20ste moest betalen. Dat was al een hele oude regel. Uit de tijd dat de Israëlieten door de woestijn onderweg waren van Egypte naar het beloofde land. En in die tijd moest de tabernakel gebouwd worden. En in die tabernakel moesten de priesters natuurlijk aan het werk. Nou, dat kostte allemaal geld. Vandaar dat die regels ingesteld. Je kunt er meer over vinden in Exodus 30 en 38. En hier, in de tijd van het Nieuwe Testament, bedroeg die tempelbelasting 2 drachmen per persoon. En nu wordt Petrus door die inners van de tempelbelasting lastiggevallen met de openstaande rekening van Jezus. Nou, dat verdient natuurlijk op zichzelf al geen schoonheidsprijs. Dat die inners van de tempelbelasting daar Petrus over aanspreken. Het ging immers om een kwestie die Jezus betrof en niet Petrus. Ze hadden ermee naar Jezus moeten gaan. Ja, dat deden ze nu juist niet. En we voelen we aan, daar zit eigenlijk al een luchtje aan hier. Het ging die inners namelijk helemaal niet zozeer om dat geld. Maar het ging ze om iets heel anders. Kijk, als het nou werkelijk om dat geld te doen was geweest, dan zouden die inners naar Jezus toegegaan zijn om hem erop te wijzen dat hij een betalingsachterstand had. Heel eenvoudig. Dan zouden ze de rabbi gewezen hebben op zijn religieuze plicht. Een plicht waarvan alleen priesters waren uitgezonderd, vrijgesteld. Maar nee, deze inners, ze treden zogezegd niet als deurwaarders op, maar ze beogen iets heel anders. Ze proberen rabbi Jezus verdacht te maken bij zijn leerlingen. Ze willen twijfel zaaien door rabbi Jezus moreel religieus onder verdenking te stellen. En dat dit zo is, gemeente, dat blijkt ook uit de toon die doorklinkt in hun woorden. Ze zeggen tot Petrus, jullie meester. In onze vertaling overigens is die zin aan het einde van vers 24 als een vraag geformuleerd. Maar in het Grieks, dat weet u en jij wel, staan helemaal geen vraagtekens. En de zinsopbouw hier vereist ook helemaal niet om deze woorden vragenderwijs te formuleren. Er staat immers ook niet zij vroegen, maar er staat zij zeiden. Kortom, die inners confronteren Petrus met een constatering. Jullie meester, die dus bepaald niet de onze is, hij betaalt zijn dubbel drachme niet. Hij heeft zijn kerkelijke afdracht, zeg maar, niet betaald. Nou, daar sta je dan. Met je goede gedrag als volgeling van Jezus. Wat moet Petrus daar nou op antwoorden? Ontkennen kon hij het 1, 2, 3 niet. Die inners zullen immers toch wel weten waarover ze het hebben. En zo wordt Petrus met een probleem opgezadeld. Hij komt in een loyaliteitsconflict. En het korte antwoord dat Petrus geeft spreekt dan ook boekdelen. Kortaf klinkt het in vers 25. Ja. Het klopt wellicht wat jullie zeggen, maar tegelijkertijd voelt Petrus wel aan, als het waar is, dan klopt er hier tegelijkertijd iets totaal ook niet. Want hoe kan nou Jezus zoiets verzuimd hebben? Plotseling is Petrus in grote verlegenheid gebracht. Ja, zo gaat dat. Wie van ons herkent het niet? Als je met dingen geconfronteerd wordt die je niet of nauwelijks kunt rijmen met het geloof. En met het geloofsvertrouwen in de Heer Jezus. Maar als je ondertussen niet om de feiten heen kan. En als anderen je daar dan ook nog eens mee confronteren. Oh, wat een spanning geeft dat. Dat wringt. En dat wrikt ook allerlei gedachten en vragen los waar je geen weg mee weet. Vragen als, hoe is dit nou toch mogelijk? Hoe zit dit nou toch allemaal? Hoe verhouden die dingen zich nu toch met onze drie enige God? Brandende vragen. Maar nu eventjes wat die brandende vragen betreft, goed opletten, gemeente. Want ik zei het zojuist al, er klopt hier iets niet. Jawel, Jezus heeft kennelijk zijn tempelbelasting nog niet betaald, dat zal waar zijn. Maar zoals juist al gezegd, vreemd dat die inners er niet mee naar Jezus gaan, maar naar Petrus. Maar nog veel meer, wordt hier ook niet een beetje overdreven? De manier waarop de aantijging tot Petrus wordt uitgesproken, dat doet haast vermoeden dat Jezus nog nooit zijn tempelbelasting betaald heeft. Maar dat is niet waar. Uit het slot van deze geschiedenis blijkt dat Jezus maar 1 jaar achterloopt met betalen. Jarenlang heeft de Heer Jezus dus reeds zijn tempelbelasting betaald, alleen het laatste jaar dus nog niet. Nu zegt dan zelf, dan is het toch wel wat erg overdreven en suggestief om Jezus zo aan te tijgen als iemand die zijn tempelbelasting niet betaalt. Zomaar direct twee dingen hier die niet zuiver zijn. Dingen die in ons binnenste een belletje moeten doen laten rinkelen. Namelijk dat er iets of iemand op uit is om een weg te slaan, te drijven tussen Jezus en zijn leerlingen. Nu gemeente, let erop. Want ook in onze situaties zijn ze er altijd weer. Ga maar na. Die brandende vraag hier in deze geschiedenis, maar ook die brandende vragen in uw, in jou, in mijn leven. Ze lijken er altijd weer op uit te zijn om God verdacht te maken. Om ons te doen twijfelen aan zijn trouw en aan zijn goedheid en aan zijn waarheid. Om ons te doen twijfelen aan zijn eerlijkheid en aan zijn rechtvaardigheid. Om ons te doen twijfelen aan zijn almacht. Of om ons te doen twijfelen aan zijn tegenwoordigheid of aan zijn betrokkenheid. Nu hier bij Petrus roept het de vraag op, is Jezus dan iemand die het niet zo nauw neemt met de wet? Is Jezus dan toch iemand die slordig is in het dienen van God? En de bedoelde uitwerking van dit saaigoed van de twijfel, ja, dat is natuurlijk duidelijk. Dat wil niks anders beogen dan dit. Moet je nu zo iemand als je meester hebben? Moet nu zo iemand ons vertellen hoe je God moet dienen? Iemand die er zelf met de pet naar gooit? Kom nou toch. En zo wordt ook in deze geschiedenis al voelbaar wat van hieruit gezien nog in het verschiet ligt, namelijk de verwerping van Jezus en zijn kruisiging. Want wat moet je nou toch met zo'n rabbi? Zo'n rabbi moet onschadelijk gemaakt worden. Weg met hem zal het straks klinken, kruis hem. Hier in deze geschiedenis gebeurt het allemaal nog heel subtiel. Maar het is niet minder gemeen. En daarom, vanuit deze geschiedenis, rinkelt er ook voor ons de alarmbel. Want op de achtergrond is hier heel nadrukkelijk de duivel werkzaam, gemeente. En laten we er samen van leren, deze aanpak, mensen onzeker maken over God en over Jezus. Mensen aan het twijfelen brengen. Ja, dat is nou typisch de aanpak van de duivel. Met diezelfde aanpak heeft de duivel in het paradijs het voor elkaar gekregen. Daar wist hij Eva aan het twijfelen te brengen. Is het wel, zo zei hij daar, is het wel waar dat God gezegd heeft? Nou, daar gingen de gedachten door Eva's hoofd. Kan ik God eigenlijk wel vertrouwen? En waar u, waar jij en waar ik op het spoor komen of waar we op dat spoor zitten, ja, dan is er helemaal niet veel meer voor nodig om je geloof over de rand van de afgrond te helpen. Ja, dan veranderen vragen over God heel gemakkelijk in beschuldigingen en verwijten. Hoe kan dat nou? Hoe kan God nu zulke verschrikkelijke dingen in de wereld laten gebeuren? Of iets anders geformuleerd, hoe kan God dat alles nu toch toelaten? Is dat nou een God van liefde? Ja, zo klinkt het je wel. Het klinkt nog wel als een vraag, maar voor heel veel mensen zijn het al lang geen vragen meer. Die hebben hun keuze al gemaakt. Met zo'n God wil ik niks, maar ook helemaal niks meer te maken hebben. Zo'n God is niet te vertrouwen. Nou, gemeente, op zo'n kruispunt treffen we hier ook Petrus aan. Zijn vertrouwen op Jezus. Zijn geloof in Jezus, zijn overtuiging dat Jezus de beloofde Messias is, door die ene opmerking van die inners van de tempelbelasting, het wordt allemaal op de proef gesteld. Hoe kan dit? Hoe moet ik dit nu toch rijmen met Jezus? Nou, laten we daar maar niet gering over denken, want dat kan het ongelooflijk hard binnenkomen. Ik denk alleen maar aan die bekende man uit het Oude Testament, Job. Ja, zolang er niet aan je getrokken wordt, is het gemakkelijk genoeg om mooie woorden te zeggen over zekerheid van het geloof en de steun en het vertrouwen. Er zijn van die momenten, en soms zijn het meer dan momenten, zijn het hele perioden in je leven. Dan ligt alles overhoop. En dan steekt die storm van twijfel op. En daarmee tegelijk ook de storm van geestelijke eenzaamheid. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Je merkt dat ook hier bij Petrus, die twijfel, de onzekerheid. Dat bevestigende, dat uiterst korte antwoord, ja. De tweestrijd klinkt erin door. En hij loopt er vanaf dat moment mee rond. Oh ja, zeker, hij is vast van plan om het er met Jezus over te zullen hebben. Dat wel. Maar het hoe en het wanneer, dat laat toch even op zich wachten. Want ja, hoe moet je dit nu ter sprake brengen? En zo werkt de vertwijfeling ook nog eens verlammend. Maar nu opletten, gemeente. Want zie, als Petrus weer in het huis komt waar Jezus op dat moment is, komt Jezus direct op Petrus af. Ik vind het zo mooi zoals Matthäus dat hier schrijft, heel eenvoudig. Jezus was Petrus voor. Nog voordat Petrus zijn vraag had geformuleerd tot Jezus, stelt Jezus hem een vraag. En let op. Jezus noemt Petrus hier niet Petrus. Maar Simon. Een tiental dagen geleden had Jezus juist Simon een nieuwe naam gegeven, Petrus. Dat was nadat Petrus vol overtuiging het geloof beleden had in Jezus als de Zoon van God. Toen had Jezus van Petrus belijdenis gezegd, deze belijdenis, dat is de Petra, de rots waarop mijn gemeente gebouwd en bewaard wordt. Ja, op dat ogenblik was het voor Petrus allemaal helder, vast en zeker geweest. Maar nu... En nu is daar die geloofstrijd, nu is daar de vertwijfeling, nu even geen Petrus, geen rotsvast geloof, maar Simon. Zeg Simon, zeg eens, wat denk jij? Ontvangen de koningen van de aarde hun tol of belasting van hun eigen familie of van het volk? Ah, daar weet Petrus het antwoord op. Van het volk natuurlijk. Petrus wist dat. Net zoals vandaag de dag bij ons. Met Oranjehuis nog altijd vrijgesteld is van loon- en inkomstenbelasting. Zo zijn ook in die dagen de koningen nogal vrijgesteld van belasting. Zij hoefden dat niet te betalen. Dat deed het volk. Ja, dat wist Petrus. Nu dan, Simon. Dan zijn de zoden van de koning dus vrijgesteld. Nou, we lezen het niet, gemeente, maar denk erom dat bij Petrus het kwartje direct viel. Wat zal hij verrast zijn geweest, denkt u ook niet? Hoe is het mogelijk? Wat een antwoord krijg ik hier van Jezus op de vraag waarmee ik rondloop en waarover ik nog helemaal niet met hem gesproken heb. Maar ook, wat vertroostend moet dit voor Petrus geweest zijn. Jezus, hij wist dus al van mijn vraag, van mijn zorg af, nog voordat ik er met hem over sprak. Niets is bedekt voor uw alwetendheid. Hij kent mij. Hij doorgrondt mij, mijn gedachten, mijn twijfels, mijn vragen en mijn moeite. Hij weet ervan. Maar ook wat een troost voor Petrus dat Jezus nu met zo'n antwoord komt. Een antwoord waaruit opnieuw, zowel qua wijsheid als ook qua inhoud, waaruit opnieuw heel duidelijk wordt, Rabbi Jezus. Hij is wel degelijk de rechtvaardige Zoon van God. Wat een geweldig antwoord van Jezus. Oh, natuurlijk dat ik daar nou niet aan gedacht had. Als Jezus nou de Zoon van God is, dan hoeft hij helemaal geen belasting te betalen. Dan heeft hij helemaal geen belastingachterstand. Want als zoon van God hoeft hij natuurlijk helemaal geen belasting te betalen voor het huis en voor de dienst van zijn vader.
Tegelijkertijd, wat verootmoedigend is het ook voor Petrus, deze les. Want wat had hij zich toch weer van de wijs laten brengen door die inners. Al hadden ze feitelijk misschien wel gelijk, hun verwijt deugde niet. Maar hij had zich erdoor laten beïnvloeden met betrekking tot zijn relatie tot Jezus. In plaats van dat hij het woord van God erbij gepakt had. Of in plaats van dat hij teruggevallen was op die belijdenis die hij enkele dagen geleden had uitgesproken. Gemeente, wat ontbreekt het Petrus en wat ontbreekt het ons toch aan die wijsheid? Die we telkens weer in Jezus antwoorden ontmoeten. En wat zijn en blijven we daarin ook afhankelijk van hem, de eeuwige wijsheid van God, Jezus Christus. Maar dan ook dit. Wat een geruststelling voor Petrus. Op die brandende vraag van hem, waar hij met geen mogelijkheid een antwoord had op weten te formuleren. Goddank! Goddank, er was dus toch wel een goed antwoord op. Weet je wat aan lessen kunnen ook wij vanuit dit gedeelte trekken voor onszelf? Als ook wij ons geen raad weten met situaties of vragen, laat het ons vertrouwen in Jezus nou nooit aantasten en verslappen. Hoe diep het er soms ook doorheen gaat, maar laat ons nooit God de schuld geven. Of laten we ons ook niet mee laten voeren met hen die wel God de schuld geven. Want zie hier Petrus, hij begreep er eerst ook helemaal niks van. Maar wat blijkt achteraf, dat kwam omdat hem wijsheid, omdat hem een juist en een scherp zicht op de werkelijkheid ontbrak. Wij zien nooit alle dingen, maar Jezus wel. Nee, het is waar. Daarmee zijn nu inderdaad niet al uw en jouw en mijn vragen beantwoord. Maar wat een troostvolle werkelijkheid, gemeente, is dit. Dat daar waar wij nu nog rondlopen met hele reële vragen, dat we mogen horen, dat we mogen weten, ja, mogen geloven in Rabbi Jezus, de opperste wijsheid, de Zoon van God. Want hoe waar en hoe werkelijk ook onze vragen en zorgen kunnen zijn, misschien wel net zoals als het feit waarmee Petrus hiermee geconfronteerd wordt toen die inners van de belasting op de proppen kwamen met Jezus' belastingsachterstand. Bedenk, wij zien hier en nu maar ten dele. Wij kunnen ook als gelovigen de dingen van onderaf nog bij lange na niet overzien of begrijpen. U kent dat beeld wel van Corrie ten Boom. Dat borduurwerk. Ze zegt ervan, dat borduurwerk wat God aan borduren is, wij kijken zo vaak toch slechts tegen de onderkant van dat borduurwerk aan. Dat zie je dan losse draden, knopen, één grote warboel. Wij kunnen ook als gelovigen de antwoorden op zilvervragen niet bedenken, net als Petrus, want wij blijven mens. En niet alleen dat, maar daarbij komt dan ook nog eens dit, wij blijven hier en nu ook nog te maken hebben, telkens weer, met dat Simon zijn. Maar wees gerust. Jezus weet er ondertussen wel van af. En hij weet er raad mee. En dan nog iets, gemeente. Die brandende vragen die hier en nu nog niet beantwoord worden. Volgeling van Jezus, hoor eens. Jezus, hij zal net als bij Petrus op de jongste dag, of in de tijd daarna, hij zal er ook met ons over spreken. En dan is het tijd in overvloed om te praten. Een eeuwigheid om het met onze Heer en Heiland te hebben over allerlei dingen.
En ook dan zullen wij, net als Petrus, hier in deze geschiedenis, verrast worden door zijn wijsheid. Dan worden onbeantwoorde, brandende vragen beantwoord door hem. Ook dan zullen ze voor ons overtuigend beantwoord worden. Oh, wat zal het straks zijn om bij Rabbi Jezus in huis te komen. Ja, ook dan zullen we geen woord hoeven te zeggen. En dan zal blijken dat hij er vanaf wist en er vanaf weet. En voor nu? Ja, gemeente, voor nu, voor dit moment hier op aarde. Nu mag ik het en nu moet u het doen met de Bijbel, met Gods woord en met het geloof in de God van het woord. We moeten doen met een geschiedenis als deze, met het antwoord van Jezus aan Petrus. En zoveel meer woorden en antwoorden. Dat woord van God, dat wil in ons leven minimaal, gemeente, één ding duidelijk maken. En minimaal ook één ding heel duidelijk houden. Namelijk de rijkdom van het geloof in de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. Want dat geloof, dat legt nu een basis onder je bestaan. En dat geloof, dat legt ook een basis onder alle gebeurtenissen. Dat geloof, dat doet mij weten, er is een God groter en machtiger dan ik. En ook al begrijp ik het dan nog niet. Ja, juist ook al begrijp ik het nog niet. Dan mag ik me toch aan hem optrekken. Maar bij hem is er deze veiligheid en bij hem is er deze zekerheid. Namelijk, dat hij mij kent. Dat hij afweet van datgene waarmee ik zit. En hij heeft het beloofd dat hij me er nooit alleen voor zal laten staan. Nee, nog eens. Ook in mijn leven worden bij lange na niet alle vragen beantwoord. Maar ik wil u en ik wil jou dit toch niet onthouden. Want weet u, weet jij, waar ik in mijn leven, ook in pastorale kwesties in de gemeente, denk en steeds meer leer denken vanuit Jezus, de Zoon van God. En waar ik zijn kruis en opstanding voor ogen hou. Telkens weer hoog opricht. Daar worden ook nu vaak al op wonderlijke wijze brandende vragen beantwoord. Ja, zelfs overtuigend beantwoord. En dan tot slot, gemeente, wat fantastisch. Nu wordt hier in dit gedeelte, in het laatste vers van onze tekst, juist ook de meest wezenlijke vraag die er is, die wordt hier machtig en heerlijk beantwoord. Want wat blijkt daar? De almacht en de liefde van Jezus. Petrus, hij wordt erop uitgestuurd om te gaan vissen. Met de belofte dat de eerste de beste vis die hij op zal halen, dat hij een stater in zijn bek zal hebben. Een stater. Dat is een munt met een waarde van 4 drachmen. Nou, wie kan daar nou zo voor zorgen? Dan alleen de schepper van hemel en aarde. En wat blijkt uit dat laatste vers ook Jezus geduld, zijn liefde tot die inners. Er staat dat Jezus zegt, ik wil op geen enkele wijze een aanstoot geven. Jezus wil niet dat het nalaten van het betalen van de tempelbelasting, dat nou een drempel vormt waarover mensen in ongeloof, maar ook in klein geloof zoals Petrus, dat die daarover zullen struikelen. Jezus wil nooit en te nimmer enige aanleiding geven tot het doen van zonde. En daarom, Petrus, regel jij voor mij de betaling van die tempelbelasting maar. Je hoeft er niet eens geld voor uit de kas te halen. Ik zal het je geven vanuit mijn eigen schepping. En nou komt het, gemeente. Want we lezen dus dat Petrus een stater zal vinden. En zoals gezegd, een stater heeft de waarde van 4 drachmen. Dat is dus 2 keer het bedrag aan tempelbelasting per persoon dat betaald moest worden per jaar. Waarom dan dit dubbele bedrag? Wel nu, als Petrus de belasting moet gaan afrekenen voor Jezus, dan zorgt Jezus niet alleen voor het geld voor zichzelf, maar dan zorgt hij gelijk ook voor betaling van Petrus tempelbelasting. Jezus, hij betaalt uiteindelijk niet alleen zijn eigen belasting die onrechtmatig van hem geëist werd, maar hij zorgt ook voor de betaling van Petrus. Jezus, hij gaat dus niet alleen geheel vrijwillig op 1 lijn staan met hen die moeten betalen. Maar ook hij betaalt voor hen. Uit alles blijkt dat hij de Zoon van God is. Maar tegelijkertijd stelt hij zich als een broeder van Petrus op. Kijk, en daarmee wordt nu de belangrijkste vraag in de wereldgeschiedenis beantwoord. Jezus is de Zoon van God, de Messias, die mens werd, volksgenoot werd, uitgenomen de zonde. En die zo als Messias, vol liefde en ontferming, het offer bracht, de prijs betaalde voor al de zijnen. Ja, ook voor Simon Petrus, die dan gelooft en dan het geloof weer dreigt kwijt te raken. Ook voor u en voor jou en voor mij, die in hem gelooft, maar bij wie de twijfel dat geloof zo heeft aangevreten. Zie, hij betaalt. Hij heeft betaald. Al mijn tekort, al mijn twijfel, al mijn ongeloof. Hij heeft het uit pure liefde op zich genomen. Nou, als dat dan zo is. En dat is zo, gemeente. En dat is zo. Nu, dan hoeft voor Petrus en dan hoeft voor u en voor jou en voor mij dit in ieder geval ook geen brandende vraag meer te zijn. Wat, zegt u? Wat dan? Wel dit. Als Jezus zich nu zo voor ons heeft overgegeven. Als hij nu zo volkomen betaald heeft voor ons als een van ons. Wel, zegt Paulus, zal God ons dan met hem niet alle dingen schenken? Amen. Gemeente, we willen zingen nu uit Psalm 4. Psalm 4, de versen 2 en 3. Willen wij nu met elkaar ook ons geloof belijden? Met de 12 artikelen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En daarna met elkaar zingend belijden. Het lied 233 vers 1. Dat is uit de oude bundel van Op Toonhoogte. Lied 233 vers 1. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis. Ik wil u en jou vragen om met mij in uw en jouw hart te belijden, zeggende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, die opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholiek-christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Nu samen danken en bidden. Misschien was het vanavond ook wel zoals bij Petrus hier. Zoals Matthäus dat geschreven heeft. Dat u hem voor was. Misschien kwamen wij vanavond ook wel naar de kerk. In het huis van u binnen. Misschien wel vol met vragen en zorgen en moeite. Die vragen leefden wel in ons hart. Maar ja, hoe zeg je dat? Hoe gaan we daarmee naar u toe? Nu, heren, we hebben het gehoord vanavond opnieuw. We mogen er altijd mee naar u toe, want u wilt niet dat wij als kinderen van uw leven met zorgen. Zorgen die we niet zouden delen. Kom naar mij, heeft u zelf gezegd, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Maar u bent ons soms ook voor. Dat we nog voordat we onze vragen hebben kunnen formuleren, net als bij Petrus, dat u al met ons toekomt met een vraag waarin het antwoord misschien wel opgesloten lag en ligt. Heere, geef dat het vanavond zo ook mag zijn geweest voor ons allemaal. Voor het eerst of opnieuw dat we onder de indruk geraakt zijn van wie u bent als de Messias. Dat u recht bent in al uw werk. En dat uw weg ook altijd recht is. Ook als wij het niet begrijpen, niet begrijpen kunnen. Maar dat dan toch, dat we vanuit het geloof bemoedigd, versterkt, vertroost worden. Dat u groter bent dan wij, dat u alle dingen weet en alle dingen ziet en regeert. Dat het u niet uit de hand loopt. Dat u ons bij de hand wil nemen. En als een kind wil leiden. Geef, Heere, dat we vanavond dan voor het eerst of opnieuw onze hand in uw hand hebben mogen leggen. Tot verzoening van al onze zonden, want u heeft de prijs betaald. Dat is wat belangrijkste in ons leven. Zonder uw verzoening, zonder uw genade, zijn we nergens en blijven we nergens. Maar ook daarna, in alles wat er dan nog is en wat er daar nog komt. O Heere, wat kan het dan nog moeilijk zijn en wat kan het er dan nog diep doorheen gaan? Maar blijft u ons dan leiden en laat ons ook voortdurend door u leiden. En dat we zo ook met elkaar het geloof beleden hebben zojuist. Heere, dat we met dat geloof, gewerkt door uw woord en geest, zo ook de nieuwe week weer in mogen gaan, de werkweek in. Heere, zegen ons, ook de komende week. Bewaar ons, dat we in ieder van ons zijn. Schenk ons uw genade, elke dag weer. Wees zo met ieder van ons. Heer, u kent ook degene die juist er ook heel diep doorheen gaan. Die misschien wel leven met grote zorgen en moeite. Overdragen ze aan u op, Heer, ontferm u over hen. Wat is het een rijkdom om te mogen geloven, te mogen weten. Te mogen belijden dat u leeft en regeert en dat u ons ziet vanuit uw hoge hemel. En dat u ons kent en dat u weet wat er in ons leven is. En dat u niet alleen zegt, ik ken je. Maar u heeft ook nog gezegd, ik ben met je. Al de dagen. Tot aan de voleinding. O Heer, daar kunnen we als naar verlangen. Nadat u alles gaat voleindigen. Dat wij verlost, van zorg ontslagen, u mogen dienen. Die ons heil schenkt. Ja, die ons heil is. Heer, we dragen elkaar aan u op. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Voor dat woord van vanavond wat u ons schonk. Waarin u getoond heeft dat u een God bent die niet alleen van onze vragen af weet. Maar dat u ook overtuigend antwoord. Dat heeft u gedaan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat zult u doen in Hem. Uw Zoon. Onze Heer. Heb dank, Heer. Hoor ons in zijn naam. Amen. Wij zingen tot slot gemeente uit Psalm 34 en daarvan vers 2 en 11. Komt, maakt God met mij groot. Want ik zocht in mijn gebed, Heer, ootmoedig met geween. Hij heeft mij in een angstvallig heen geantwoord. En daarom ook, die Heer verlost en spaart zijn volk. Dat op zijn hulp vertrouwt. Hij zal, het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Want hij heeft alles betaald. Psalm 34 vers 2 en 11. wij zo heen gaan, biddend om de genade en de zegen voor ons en voor allen die bij ons horen. De onwankelbare, een genadevolle rijkdom van onze Heer Jezus Christus en de overvloedige liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen. Amen.